archive and you clipped on my phone.
Where?
I still haven't got paid. I'll be down this time. No, I put my
thank you.
des Abrahams Vote fries, autentige wir es von über ihm. Angeblend bleib auch verheerbes
Goedenavond, hartelijk welkom in de eredienst. Vooral als daar gasten in ons midden is, hartelijk welkom. En ons is nou juist gezing, zing jubelend blij, hoog verheven is hij, ons verheug ons in die verheven positie van ons Heer Jezus Christus in de hemel. En daarom hou ons ook hier de eredienst. Laat ons hierin ons blijdschap daarover en ons blijdschap voor God wijs. Die collecte, dat is vandaag net één afkondiging, die collecte is vandaag bestemd voor die studiecentrum. Laat ons nou ons aandacht op de Heere richt en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 96, vers 1, 5 en 6. Ons brengt offers aan om en ons buigt neer in heilige kleding. God triomfeer over onrecht en regeer over die volken. En ons herkent daarin die regering van ons Heer, Jezus Christus. Psalm 96. Ons samen bid en God zie een vrouw er ons eredienst. Barmhartige Vader in die hemel, ons aanbid u want u is die koning oor hemel en aarde. Ons het dit gesing met die woorde van een psalm, wat u duisende jare gelede vir uw volk gegee en geleer het. En ons sing dit steeds, omdat u intussen uw Seun Jezus Christus gestuur het en koning gemaakt het. Hij zit aan uw rechterhand. Heer, ons het vandaag bij elkaar gekom om daardoor na te denken wat dit beteken, dat Jezus aan uw rechterhand zit, en om hom te vereer, om hom te aanbid, vanwege sy heerlijkheid, vanwege alles wat hij voor ons gedoen het. Ons bid, Heere, dat u die eredienst zal zien, zodat u die eer zal ontvang, en zodat ons mag groeien in zich, in kennis, in geloof, in liefde. Help ons om te doen wat u aan ons voorhoudt in Colossense 3, dat ons samen met Christus opgewekt is, en daarom zoek die dingen daarboven, waar Christus is en aan die rechterhand van God zit. En ons bid, Heere, dat ook jullie eredienst daaraan zal bijdragen, dat ons levens in lijn brengt, in ooreenstemming brengt, met die werkelijkheid dat Jezus regeert aan uw rechterhand, en dat Hij ons voorspraak is, dat Hij vergeving en vrede voor ons is, en dat u ons roept om ons levens aan u toe te wijden. Help ons om dit te doen en wil u dit doen door uw Heilige Geest. Ons bid het in de naam van Christus. Amen. Broers en zusters, ik wil graag drie gedeeltes samen met jullie lezen. Ons begin in Lucas 24. Dat is een heel bekende gedeelte in Handelingen 1, wat die hemelvaart beschrijft. Maar Lucas 24 heeft ook een weergave en dit is inzichtgevend om zijn woorden te lezen. Ons begin in vers 36. En in vers 36 is ons eindelijk op die opstandingsdag in die avond, want hulle is nog bezig om te praten over dat hulle Jezus herkennen op die pad naar Emmaus. En dan lijkt het, eindelijk wordt die periode van 40 dagen helemaal in hierdie paar versen opgesomd, vers 35 tot 49. Dus vers 36 tot 49. Oké, ons begin in 36. En terwijl hulle hierover praat, staan Jezus zelf in hun midden en sê vir hulle vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geworden en gemeen dat hulle een geest zien. En hij sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom komt daar twijfel in julle hart op? Kijk naar mijn handen en mijn voeten, want het is ik zelf. Voel aan mij en kijk, want de geest het niet vlees en benen zoals jullie zien, dat ik het niet. En terwijl hij dit zei, wijs hij hulle zijn handen en zijn voeten. En toen hulle van blijdschap nog niet kon gloeien, en hulle verwonder, zei hij voor hulle, het jullie hier iets om te eet? Daarop gee hulle voor hom een stuk gebraaide vis en een stuk jeninkoek. En hij dit geneem en voor hulle oor geëet. En hij zei voor hulle, dit is die woorden wat ik met jullie gesprek heb toen ik nog bij jullie was, dat alles wat oor mij geschreven is in die wet van Mozes en die profeten en die psalms vervuld moest worden. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hij het hulle uitgeleid tot bij Betanië. En hij het zijn handen opgehef en hulle gezien. En terwijl hij hulle zien, het hij van hulle geskei en is in de hemel opgeneem. En hulle het om aanbid en naar Jeruzalem teruggegaan met groot blijdschap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprijs en gedank. Amen. Dan lees ons ook, ons lees eerst Hebreërs 9... wat ons iets gaan wijs van die betekenis van die hemelvaart. Hebreeën 9 En ons gaan zien dat dit alles te doen heeft met zijn verzoeningswerk op aarde, wat hij aan die kruis volbrengt. Hoofdstuk 9. Zo het dan die eerste verbond zowel verordeningen voor die eredienst als ook zijn aardse heiligdom gaat. Want die tabernakel is zo ingericht. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoemd wordt. En achter die tweede voorhangsel die tabernakel, wat genoemd wordt die allerheiligste. Waarin een gouden wierookbak was en die ark van die verbond. Rondom heeltemal met goud oortrek. Waarin die gouden kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloeid. En die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlijkheid wat die verzoendeksel oorskaduwt. Waardoor niet nou afzonderlijk gesprek kan worden. Nie. En nadat hier de dingen zo ingericht was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die diensten te vervullen, maar in die tweede, die hoepriester alleen, eenmaal in de jaar, niet zonder bloed niet, wat hij offer voor hemzelf en voor die zondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Geest dit duidelijk maakt, dat die weg naar die heiligdom nog niet geopend is, zolang als die eerste tabernakel nog stand houdt niet. Dit was het beeld met die oog op die tegenwoordige tijd, waarin de gaves en offers gebracht wordt, wat hom, wat die dienst verricht, naar die geweten niet volkomen kan maken. Nie. Omdat het net bestaan het in spijs en drank, en verschillende wassingen en vleeselijke verordeningen, wat opgeleid is tot op die tijd van herstelling. Maar Christus, wat opgetreed als hoepriester van die toekomstige weldaden, het door die groter en volmaakte tabernakel, wat niet met handen gemaakt is niet, dit wil zeggen wat niet aan hier die schepping behoort niet, ook niet met die bloed van bokken en kalvers niet, maar met zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als die bloed van stieren en bokken en die as van een vers, wat die verontreinigd is besprinkel, heilig maakt tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat omzelf door die eeuwige geest aan God zonder smet geofferd, jullie geweten reinig van dode werken om die levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuwe testament, zodat terwijl daar het dood plaatsgevind het voor die verlossing van die oortredingen onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvangen. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondigd worden. Want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien dit nooit van kracht is, zolang als die testamentmaker nog leeft niet. Daarom is ook die eerste testament niet zonder bloed ingewijd niet. Want toen elke gebod volgens die wet die Mozes aan die hele volk aangekondigd is, het hij die bloed van die kalvers en bokken samen met water en scharlakenrooi wol en hies opgenomen. En die boek zelf en die hele volk besprenkel. En gezegd dit is die bloed van die testament wat God met die oog op jullie verordent. En hij heeft ook die tabernakel en al die gereedschap van die dienst net zo met die bloed besprenkel. En bijna alles wordt met bloed gereinigd volgens die wet. En zonder bloedvergieting vindt daar geen vergifnis plaats niet. Dit was dus nodig dat die afbeeldingen van die dingen in die hemelen, door hier die offers, gereinigd moest worden. Maar die hemelse dingen zelf, door beter offers als hier die. Want Christus is het niet ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, het tierbeeld van die waren niet, maar in die hemel zelf, om nou voor die aangezicht van God voor ons te verschijnen. Ook niet om hemzelf dikwijls te offer, zoals die hoepriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat niet zijn eigen is nu, want dan moest hij dikwijls geleid van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hij eenmaal in die voleinding van die eeuwen verschijnen om die zonde door zijn offer weg te doen. En net zoals die mensen bestemmen is om eenmaal te sterven, en daarna die oordeel, zo zal Christus ook, nadat hij eenmaal geofferd is om die zondes van baie weg te nemen, voor die tweede maal zonder zonde verschijnen aan die wat hem verwacht tot zaligheid. Nou, hier wordt dus verwijs naar die werk van die hoepriester, en ons wil ook iets daarvan lezen in Leviticus 16, vers 1 tot 22, wat daar nou precies gebeurde op die groot verzoendag. En hierna zing ons Psalm 65, vers 1 tot 3. Ons het nou gelees dat die offers tijdelijk het type van skaduw was, maar dit het wel reeds vreugde gebring dat daar verzoening moontlik was. En vandaar die vreugde sing ons dan met Psalm 65 en dit het vir ons net toegeneem. Leviticus 16. En Yahweh het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron, wat gesterf het, toe hulle voor die aangezicht van die Here nader gekom het. En Yahweh het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnenkant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan met een jong bul als sondoffer en een ram als brandoffer. Hy moet een heilige linnen rok aantrek en een linnen broek moet oor sy vlees wees en een linnen gordel moet met een linnen gordel moet hy omgord en een linnen tulband moet op sy hoofd wees. Dit is heilige kleren en hy moet sy lichaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israël moet hy twee bokramme als sondoffer en een ram als brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom in sy huis versoening doen. Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangezicht van Yahweh stel by die ingang van die tent van samenkomst. En Aaron moet oor die twee bokke die lot werp, een vir die Here, vir Yahweh en een lot vir Azazel. Dan moet Aaron die bok aanbreng waar die lot vir Yahweh opgekom het en hom als sondoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Azazel opgekom het, moet levendig voor die aangezicht van die Heer gestel word om oor hom verzoening te bewerk door hom vir Azazel in die woestijn te stuur. Aaron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom in sy huis verzoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kolen van die altaar voor die aangezicht van Yahweh wegneem, daarbij twee handvol fijn gestampte reukwerk van specerijen en dit binnenkant die voorhangsel bring. En hy moet die reukwerk op die vuur leg voor die aangezicht van Yahweh, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is, kan oordek, zodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die oosterkant sprinkel, en voor die verzoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnenkant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die verzoendeksel en voor die verzoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom verzoening doen vanweer die onreinhede van die kinders van Israël, en vanweer hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samenkomst, wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En niemand mag in die tent van samenkomst wees, as hy ingaan om in die heiligdom verzoening te doen, totdat hy uitkom nie, en verzoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israël. Dan moet hy naar die altaar uitgaan, wat voor die aangezicht van Yahweh is, en daarvoor verzoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem, en het rondom in die horings van die altaar strijk, en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israël. En as hy die verzoening van die heiligdom en die tent van samenkomst en die altaar voleindig het, moet hy die levendige bok laat aankom, en Aaron moet sy 2 handen op die kop van die levendige bok leg en oor hom belydenis doen van al die ongerechtighede van die kinders van Israël en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok leg en hom door een man wat gereed staan naar die woestijn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongerechtighede naar een woeste land wegdra en hy moet die bok in die woestijn los. Tot zover die lezing van Leviticus. Oh. Ik heb twee versen gekies om ons aandacht op te richten vanavond. Dus vers 12 en vers 24 in Hebreeërs 9. Omdat albei spreek over die hemel waar Jezus naartoe gegaan is. Vers 12. Christus het dus door die groter en volmaakte tabernakel in die hemelen gegaan. En dan vers 12 zei ook niet met die bloed van bokken en kalvers niet, maar met zijn eigen bloed het hij eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En dan vers 24, na die uitleg van al die voorwerpen wat gereinigd is met bloed, zoals ons gelezen het ook in Leviticus 16. Want Christus het niet ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, het teerbeeld van die waren niet, maar in die hemel zelf, om nou voor die aangezicht van God voor ons te verschijnen. In Openbaring 4 en 5 lees ons over die zeg maar die ontvangst van Jezus in de hemel, die verschijning van Jezus als die lam in de hemel. En ons gaan daarvan zingen na die preek met die woorden van schriftrijming 8, vers 2 en 4. Dit is een loflied op die lam wat zijn bloed voor ons gestort heeft. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters, Jezus is naar die hemel opgenomen. En dit is ook een van die dingen wat kinders ook van hou, als je dit bij zondagschool bespreekt, om dit te tekenen of uit te beeld. Ik heb een rukje geleden nogal een mooie tekening ontdekt in de kinderbijbel, waarbij je niet van onderaf dit ziet, maar vanuit Jezus perspectief, dat jij zo naar onder toe kijkt, terwijl hij naar die hemel opgenomen wordt. En dan zie je daar die discipels wat zo opkijken. Het is weer een nieuwe perspectief. Nou, je kan denken dat die discipels wat daar staan en opkijken en Jezus zien weggaan, bedroef is. Omdat hulle Jezus verloor, zeg maar, nadat hij naar hulle toe teruggekomen is uit die dood. Hulle kan net 40 dagen samen met hem wees, zoals ons in Handelingen Ienlius, en niet die rest van hulle leven niet. Maar hulle is niet verdrietig nie. Ik vind het opmerkelijk dat Lucas zijn boek over Jezus' aardse leven zo volg eindig. Vers 52 en 53. En hulle het om aanbid en naar Jeruzalem teruggegaan met groot blijdschap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprijs en gedank. En dan volgt die woord amen als die afsluiting van die hele boek. Blijdschap. Vers 53 wijs dat hulle nou verstaan wat Jezus voor hulle geleerd heeft. Alles in die wet, profeten, die psalms, waar die Messias moest in Jezus vervuld worden. En dit sluit in dat hij in die hemel verwelkomd wordt en alle eer daar ontvangt. Dit is die beloning voor zijn vernedering op aarde en zijn volledige gehoorzaamheid aan Gods wil. En dus vereer hulle Jezus in die tempel en dank God. En hulle is blij, want hulle verstaan hoe kom Jezus hemel toegegaan is. Hij zet daar zijn missie voort, die reddingsplan van God. Nou, vanuit die catechismus, zondag 18, is dit aan ons bekend. Is ons bekend met die zieningen van die hemelvaart voor gelovigers. Die eerste, wat ons daar lees, is hij is ons voorspraak aan Gods rechterhand. Die tweede, zijn menselijke natuur in die hemel is een waarborg dat hij ons zijn leerde tot hem zal nemen. En die derde, hy sit op die troon en regeer daar oor hemel en aarde. En hy doen dit als hoof van die gemeente. En dan tenslotte, hy het die bevoegdheid gekry in die hemel om die Heilige Gees naar die aarde, naar sy gemeente te stuur. Zodat ons Christus in die hemel soek en niet in aardse dingen ons kracht soek nie. Nou, Hebreeën 9 gee vir ons nieuwe inlichting, wat ons inzicht rijker kan maken. Vers 24 sê dat Jezus die hemelse heiligdom binnengegaan het om nou voor die aangezicht van God voor ons te verskyn. Gaan dit hier oor die voorspraak in die hemel, soos ook in Romeine 8 vers 34 genoemd, en wat je ook in die katechismes vindt. Maar wat dan van vers 12? Hij het met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeggebracht. Wat betekent dit dat hij in die hemel ingegaan het met zijn eigen bloed? Hij het zijn bloed aan die kruis gestort. Vat hij dan nou bij die hemelvaart daar die bloed hemel toe? Hoe en wanneer het dit gebeurt? Kom ons probeer antwoorden vind op hierdie vraag door te luister naar die evangelie van Jezus hemelvaart in Hebreeën 9. En die thema vir die preek is, Jezus maak ons verlossing permanent door sy hemelvaart. Jezus maak ons verlossing permanent door sy hemelvaart. Die eerste gedeelte, sy offer is eenmalig en brengt daarom eeuwige verlossing. En die tweede, hy het dit voor ons gedoen. Dus die eerste deel, sy offer is eenmalig en brengt daarom eeuwige verlossing. Hebreeën 8 en 9 beskryf wat op aarde gebeur het om verzoening te bewerk. Daar was een tabernakel, een tempel op aarde, waar offers gebring is. Die bloed daarvan het symbolische waarde gehad. Dit het Israël gereinig van die zonde in die hele oud-testamentische tijdperk. Nou kan je denken dat dit een mooi hoofdstuk is om te lezen en een preekwoord te horen op Goeie Vrijdag. Maar hoe komt lees ons dit vandaag? Om die hemelvaart te gedenken en te vieren. Nou, die verbinding tussen hemel en aarde wordt gemaakt door die heiligdom, die tabernakel of die tempel. Hebreeën 8 het gezegd dat die tempeldienst op aarde een afbeelding en een afschouwing was van die hemelse. Hebreeën 8 vers 5 en 6. Dit is het doel van die boek Hebreeën. Om gelovigen te leren dat die Oud Testament die afbeelding gegeert van die hemelse werkelijkheden. En dat Jezus door zijn offer als hoogpriester die finale volkomen verzoening gebrengt. Hebreeën 8 vers 5 verwijst naar die bouw van die tabernakel. Ik denk niet die meeste christenen onthouden dit niet. Ik vergeet het dikwijls ook maar zelf. Maar toen God Mozes beviel het om die tabernakel te bouwen, het hij op die berg eerst voor Mozes gewijs hoe die heiligdom in die hemel lijkt. En Mozes moest een kopie daarvan op aarde bouwen. Exodus 25 vers 40 zegt, let op dat jij alles maakt volgens die voorbeeld wat voor jou op die berg gewijs is. En dit is dus ook waar Hebreeën 9 naar verwijst. Die tempel in die hemel en die tempel, tabernakel, op die aarde. En die aardse een is dus een afbeelding, een kopie van die hemelse een. Nou, die offerdienst op aarde kan jij vergelijken met een type van dress rehearsal. Die oefening met de kostuum, wat de koor houdt voor een concert. Of zoals een bruid en een bruidegom die dag voor hulle trouwen, die hele ceremonie doorgaan. Ik heb het al eenmaal meegemaakt, dat ik moest opdagen bij zo'n activiteit. Dit was nog in die kerk gehouden ook. Dan is al die ouders daar, en die, hoe noemen jullie, strooimeisjes, strooijonkers. Dit is een algemene repetitie om te voorkomen dat fouten gemaakt wordt wanneer die rechte huwelijk gesluit wordt, die volgende dag. En zo kan je op een manier, dit als een voorbeeld gebruiken voor die offerdienst van die Oud Testament. Dit was symbolisch. Maar dit was niet die eindelijke betaling voor die zondes. Nie. Jezus heeft die volledige betaling voor die zondes gebracht. En die boek Hebreeën maakt heel tijd en herhaalt heel tijd die punt dat Jezus die betere offer gebracht. die betere hoëpriester is en die betere verbond gebring het. Dis die verskil tussen oefening met kostuum en die ambtelike troue. Nou, hierdie brief of preek aan die Hebreërs was nodig omdat Christene 'n paar dekades na Jesus' hemelvaart teleurgesteld geraak het vanweer die teestand en vervolging wat hulle ondergaan het. Dit het aantrekkelijk geword om terug te gaan naar de Jodendom. En die Oud Testament was toch ook die woord van God. Het is goed om die wet van Mozes te houden, dan is die Joden niet meer ons vijanden nie, het hulle geredeneer. En om dit te bestrijden is die brief of die preek aan die Hebreërs gehou en geskryf, om christenen te leer dat Jezus die vervulling van die hele Oud Testament, van die wet, van die eredienst, gebrengt. Sy offer aan die kruis is die werkelijkheid van die offerdienst. En daarom mag je niet teruggaan naar die schaduws van die Oud Testament nie. Je mag niet daar die wetten houden nadat Jezus die werkelijkheid gekom het nie. En daarom bevat die boek ook zo bij aansporings. Gee ag op Jezus. Let op hom, volg hom, glo hom. Die volmaakte redder het gekom. Nou, vers 11 en 12 van hoofdstuk 9 verwijs naar die ritueel van die groot verzoendag. Die hoëpriester het eenmaal een jaar die hele volk verteenwoordig en hy het in die heiligdom een offer gebring. Eerst moest hy bul voor homself slag, want hy was ook een zondaar, en verzoening doen op die verzoendeksel van die ark. En daarna het hy een bok geslag en die bloed ook op die verzoendeksel van die ark gesprinkel. En dit was die groot verzoendag wat eenmaal een jaar gehou is en dit het groot betekenis vir Israel gehad. Maar dit moes elke jaar herhaal word. Dit was dus nie eenmalig nie. Dit was telkens weer nodig. En daarom gebruik vers 12 die woord eenmalig vir Jezus' offer. Die 2020 vertaling maakt dit glashelder, eens en voor altijd. Dit was eenmalig en nooit weer nie. Het is niet nodig om dit ooit te herhalen. En dan wordt het duidelijk dat alles wat die hoëpriester in die tabernakel gedoen het, dat Jezus diezelfde gedoen het. Die hoëpriester het die bloed van die bok, die zondoffer, op die verzoendeksel gesprinkel. Zo het Jezus niet bokkenbloed, nie, maar met zijn eigen bloed voor God, zijn eigen bloed voor God gestort. En nou kom ons terug bij die verbinding tussen die aarde en die hemel. Jezus het met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vers 12. En uit vers 11 weet ons dat die aardse tabernakel een kopie, een afbeelding was van die hemelse heiligdom. Zoals die hoëpriester die bloed van die bok binnenkant die voorbehangsel gebracht het in die allerheiligste, Leviticus 16 vers 15, zo het Jezus volgens vers 12 en vers 24 die hemelse heiligdom ingegaan met zijn bloed. Vers 24, Christus het niet ingegaan in de heiligdom met handen gemaakt, het teerbeeld van die ware niet, maar in die hemel zelf, om nou voor die aangezicht van God voor ons te verschijnen. En dat brengt ons tot die vraag, wanneer en hoe heeft hij dit gedaan? Ons leert niks daarvan bij die kruisiging, dat die bloed wat hij aan die kruis vergiet heeft, opgevangen is en dat Jezus dit hemel toe geneem het. Nee. Vandaag het ons oor die hemelvaart gelees. Jezus het inderdaad zelf hemel toe gegaan, maar je leest niks oor bloed wat hij saamgevat het. Nee. In die geschiedenis het verskeie uitleggers hieroor kop gekrap. Wordt met die bloed van Jezus dalk sy lewe bedoel? Genesis 9 vers 4 tot 6, die bloed is die lewe. En moet ons dit dan zo lees dat Jezus na zijn opstanding zijn levende opstandingslichaam hemel toegeneem het. En dat zijn bloed dalk in die aarde van die opstandingslichaam nou in die hemel is. Is dit wat dit betekent? Nou, die Romeinse kerk had ook een oplossing. Jezus hou aan om zijn bloed in die hemel te offeren, zeggen hulle. En die misoffer is een symbolische herhaling van wat hij, symbolische herhaling op aarde, van wat Jezus thans in die hemel doet. Maar dit zou een herhaling van zijn offer aan die kruisweers. Dit is in strijd met die woord eenmaal. Dit helpt als ons nauwkeurig lees. Jezus het niet met zijn bloed die hemel binnengegaan niet. Het lijkt wel zo in die Afrikaanse Bijbelvertalings. Maar door die bloed staan daar. Dit gaat niet over dat die bloed samen met hem gekomen het niet. Dat hij dit samen geneem het. Binnen of buiten zijn lichaam. Maar dat hij door zijn bloed die hemel ingegaan het. Dus door middel van, op grond van zijn bloed. In Engels lees je by means of. Of by virtue of. En dit betekent dat het dus niet over die fysische substantie van die bloed gaat niet. Maar over die waarde van zijn bloed als verzoening. Omdat Jezus zelf zonder zonde was. En God op een volmaakte manier gehoorzaam is. Kon hij als rechtvaardige mens die plek, zij leven in die plek van zondaars aanbied. Op grond van zijn offer aan die kruis, het hij die hemel ingegaan. Die hemelvaart betekent dat God zijn offer aan die kruis aanvaard het als volledige betaling voor die zondes van allemaal wat aan Jezus behoort. En zo is die hemelvaart samen met die opstanding, die sluitsteen, die voltooiing van die verzoeningsproces op aarde. En die verzoeningswerk van Jezus op aarde. Zoals die hoëpriester die bloed op die verzoendeksel gesprinkeld heeft en daarmee voor een jaar verzoening bewerkt heeft, het Jezus bij zijn hemelvaart die hemelse heiligdom betree op grond van zijn offer aan die kruis, toen hij zijn bloed voor zondaars gestort heeft. En daar is dus nou in die hemel een voortdurende herinnering aan zijn offer. Je kan het ook in Openbaring 5 vers 6 lezen. Weer in andere woorden. Als daar in de hemel niemand is wat die boekrol uit Gods hand kan aannemen, opmaakt niet. Dat is hoofdstuk 4 en 5. Dan verschijnt Jezus. En hoe verschijnt hij? Johannes ziet hem. Hij beschrijft dit. Daar staat een lam alsof hij geslacht is. En daarom zegt vers 12 van Hebreeën 9, hij het door zijn bloed, door zijn leven aan die kruis oordegeer, die volmaakte offer voor ons zondes gebreng. En daarom een eeuwige verlossing teweeg gebreng. Nou, dit is die eerste gedeelte van die preek. Die puntenopsomming weer krijgen. Zij offer is eenmalig en brengt daarom eeuwige verlossing. En nou gaan we naar die tweede gedeelte. Hij heeft dit voor ons gedaan. Nou, hier is een vraag wat ons altijd mag vragen. En wat goed is om te vragen. Hoe verander hier die waarheid ons levens? Maakt dit een verschil? En dit is niet die enigste vraag om te vragen, niet. Dit gaan niet in de eerste plek in die Bijbel oor wat ons daaruit krijgt niet. Maar ons moet wel die vraag vragen. Anders blijft die waarheden op een afstand. Die catechismus vraagt ook dikwijls die vraag. Wat een nut heeft die opstanding, die hemelvaart, voor ons? En als ons hier die vraag vragen, dan dwingen we ons onszelf om na te denken over hoe ons op een passende wijze op Jezus' verlossingswerk moet reageren. Want daar is altijd die gevaar dat je net daarvan kennis neemt en niks daarmee doet niet. Dus kom ons vragen die vraag. Wat is die nut voor ons? Wat is die gevolgtrekking van hier die gedeelte wat ons nou gelezen heeft in Hebreeën 9? En om te ontdekken wat dit betekent wil ik ons geloof vergelijken met die Joodse geloof. Die Joden vieren tot vandaag die Yom Kippur feest. Dat is Hebreeuws voor Groot Verzoendag. Hulle hou bij die wet van Mozes en het nog niet die goede nieuws gehoord dat Jezus dit vervul het niet. Of hulle het dit gehoord, maar hulle verwerpt dit en klauw vast aan die skaduws. Nou, wat een verschil maakt dit Ek het gaan kyk om uit te vind, is Yom Kippur een feestelike dag vir hulle? Nee, dit is een dag van verootmoediging. Daar is klem op geestelike reiniging en toewijding. En dis goeie dinge, dis wat ons ook nodig het. En aan die einde van Yom Kippur word die ramshoring geblaas. Wat beteken dit? En hulle sê dan, die blaas van die shofar aan die eind van die Yom Kippurfeest dui aan die einde van die vastyd en die hoop op vergeving. En dit is nie een feestelike muziek nie. Dit is nie feestelike klanke nie. En ek lees op 'n ander plek, Jode wat Yom Kippur vier, dra wit kleren. Dit is 'n herinnering dat versoening moontlik is. Nou, die Jode kom dan nie verder as die hoop op vergeving en die moontlikheid nie. En nou lees ons weer vers 12 van Hebreërs 9. Jezus het deur sy eie bloed 'n ewige verlossing teweeggebring. En dit veroorsaak toch 'n heel ander emosie by ons. Wanneer ons nagmaal vier, of Goeie Vrydag, of vandag die hemelvaart, dan is ons bly. Want Jezus het die hele oud-testamentiese offerkultus vervul. Hy het vir altyd verlossing bewerk. Dit is nie 'n kwestie van hoop op vergewing nie, maar dit het werklikheid geword. Sy offer aan die kruis is voldoende, is uniek, is effektief, is volmaak. Dit is 'n volmaakte offer. En daarom is het nie nodig dat dit ooit herhaal word nie. En daarom stuur Jezus sy disippels uit in Lukas 24. So is dit geskrywe en bekering en vergeving van sondes moet in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Dus nie die moontlikheid nie. Nee, dit word verkondig dat dit daar is. In Jezus' naam word verkondig dat jou sondes vergewe is as jy in hom glo. Jy ontvang dit werklik as jy jou sondes bely en in Jezus glo. En daardie boodskap is vir ons 'n troos en is ook die hoopvolle boodskap wat ons in die wêreld mag en moet bekendmaak. Nou, tenslotte lees ons weer vers 24. En hy het in die hemelse heiligdom ingegaan om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn. Jezus verskyn voor die aangezicht van God. Dit is vir ons onmoontlik. Sondaar sal dadelijk smelt, sal dadelijk volledig door die vuur vergaan, omdat God heilig is en ons sondaars. Je leest dit in Exodus 33, dat God dit vir Moses sê. Niemand kan voor God staan en lewe nie. Maar Jezus staan daar vir ons, in ons plek, as ons verteenwoordiger. Hy het die volledige oordeel van God oor ons sondes al klaar vir ons gedra en vir elke gelowige weggeneem. En dit is 'n sterk aansporing vir almal van ons om dagliks, voortdurend, die aangezicht van God te soek. Jy hoef nie te wag dat jy sondag kerk toe kan gaan nie. Dit is wanneer ons saam voor God verskyn. Maar elke dag mag jy self voor God verskyn as jy bid. Besef dan wat 'n voorreg dit is, dat jy voor Gods aangezicht mag verskyn en dat God jou wil ontmoet. Maar broers en susters, hoekom het ons hierdie herinnering en aansporing nodig? Omdat ons nog altyd die neiging het om bang vir God te wees. Ons besef, ons is sondaars. Ons vrees sy oordeel. Daarom is ons eerste impuls om ons sondes te probeer wegsteek, soos David na die sonde met Batseba. Ons gaan gewoon aan en maak asof niks gebeur het nie. Maar intussen maak ons ons oë toe en hardloop ons van God af weg. Nou, jy kan dalk daarmee wegkom teenoor ander mense. Hulle beeld van jou, vir my, mag beter wees as wie ons werklik is, omdat hulle ons hart nie ken nie. Maar intussen ondermijn ons die onderlinge verhouding, als ons zo maakt. Want ons kan nooit oprecht en open met elkaar praten, als ons zondes wegsteekt niet. En die Bijbel, specifiek Hebreeën 9, oortuig ons daarvan dat ons verlossing volledig en volmaak is. Jezus het zijn bloed, zijn leven voor ons oorgegee. Tans is hij in de hemel en is hij voor Gods aangezicht voor ons. Hij pleit voor ons op grond van zijn volmaakte offer. Vader, vergeef die zondes van mijn schapen, want ik heb die straf voor hulle gedra. Zijn offer brengen eeuwige verlossing. En hij zelf is ons permanente pleitbezorger, ons advocaat in de hemel, aan de rechterhand van zijn vader. En die volmaakte verlossingswerk van Jezus, verban alle angst voor God uit jouw hart. Gloor dit, en het is jouwne. Elke ootmoedige zondaar, wat naar God toe gaat in die naam van Jezus, mag met vertrouwen en blijdschap voor God staan. Jij is aangeneem en skoon gewas vanwege Jezus zijn bloed. En laat ons beseffen dat alle angst voor mensen ook uit ons harten moet verdwijnen. Hoe dikwijls is ons bekommerd en bang voor wat andere mensen over ons kan denken. Baie mensen hebben die indruk dat hulle eerst hulle leven moet rechtmaken voordat hulle kerk toe kan komen. Maar dit is dus iemand wat eerst van zijn longontsteking wil genezen voordat hij naar die hospitaal gaat. Jezus zoekt zondaars. Jezus verwelkomt zondaars. Hij is lief voor zondaars. Hij heeft voor zondaars gesterven. De zondaars wat hij hier in zijn gemeente verzamelt. En niet perfecte mensen. Hier laat God die genade verkondigen. Hier deelt hij dit uit. Jezus het eeuwige verlossing voor ons bewerk. Gloor dit. En jij hebt nooit meer nodig om beter te lijken als wat je is nu. Je kan eerlijk wees over je zondes. Ons kan met elkaar praten als zondaars wat door Jezus skoon gewas is. Zijn gerechtigheid is ons blink-wit kleren. Dit maakt ons mooi. En niet ons eigen gedrag en ons zelfgemaakte, opgepoetste reputatie. Vertrouw dan op zijn volmaakte offer en zijn voortdurende voorspraak. Dan leef jij in vrijheid en met vreugde. Dan kan je ook uitzien naar zijn wederkomst, wanneer ons met ons eigen ogen God mag zien. Amen.
gibt es jemand.
Laat ons nou saam God dank in ons gebed. Heere God, almachtige Vader, ons aanbid U vanweer die groot verlossingsplan wat U gemaakt het. En ons aanbid U, Heere Jezus, omdat U die verlossingsplan uitgevoerd het en tot in die diepte van lijding en hel gegaan het om ons straf te dra, ons zondes te vernietig en ons vrede met God die Vader te gee. Ons wil U eer en aanbid. U zit in heerlijkheid aan die rechterhand van God en U het het verdien vanwege U vernedering op aarde. En God het U offer aanvaar, die bloed wat U op aarde gestort het, is die rede voor ons redding, voor ons volkomen verlossing. En God het dit aanvaar en U in de hemel opgeneem. Heere God, ons dank U voor daar die rijkdom wat U er ons uitgestort het. En ons dank U dat ons niet leef met maar net een moeilijkheid van verlossing en vergeving nie. Maar dat U dit vastgemaakt het. Dat het permanent is en dat allemaal wat in Christus gloe, vergeving van zonde ontvang. Heer, ons dank U voor daar die rijkdom. En ons wil vragen dat U ons zal helpen om dit te onthouden, telkens wanneer ons bang is voor die oordeel, wanneer ons gezondigheid en die verleiding kom om dit weg te steken, om dit te ontkennen, om maar net aan te gaan, om dit kleiner te maken als wat het werkelijk is en te denken dat het niet rechtig zaak maakt niet. Heer, al die verskonings wat ons probeer bedenk om Jezus te ontlopen. Heer, wil U dit uit ons harten wegnemen en wil U ons zo oortuig van hier die waarheid, dat er volkomen verzoening is voor al ons zondes, dat ons hart loopt naar Jezus toe, en dat ons gewillig is om elke dag ons zondes te beleiden en vergeving te vragen, want U staat al klaar om dit uit te deel. Ons dank U, Heere, voor daar die groot zieningen wat ons ontvang, omdat Christus op aarde voor ons gesterven heeft, en omdat Hij nou in die hemel voor Uw aangezicht is en langs U zit om voor ons te pleiten. Ons dank U dat Zijn offer in die hemel duidelijk is, dat Hij herinnering is aan Zijn bloed. En dat U heel tijd herinnerd wordt aan dat Zijn bloed voor ons gestort is. Help ons om dit te onthouden, Heere. En om in geloof te leven en om in geloof naar U toe te komen. Help ons om die voorrecht van die gebed te gebruiken, dat ons voor Uw aangezicht mag verschijnen. Ons het elke dag die verleiding om dit niet te doen, omdat ons zo bezig is. En omdat ons niet beseft wat een geweldige voorrecht het is niet. Heere, wil U dit in onze herinnering terugbrengen, dag na dag. En ons helpen om naar Christus te kijken en alles van Hem te verwachten. Ons wil ook bid, Heere, dat U ons vrijmoedig zal maken om ons zondes te beleiden, ook tegenover elkaar. En dat ons niet voor elkaar een masker draagt en probeer beter te lijken als wat ons is niet. Wil U ons angst voor andere mensen's opinies uit ons hart te verwijderen? Door die overweldigende waarheid dat Jezus ons volkomen verzoening gegeven heeft en dat Hij ons voorspraak is. En dat niet die ziening van mensen telt niet, maar hoe u, die Vader, naar ons kijkt. Heere, help ons om in die gemeente ook zo met elkaar te praten en zo elkaar te hanteren, dat ons zondes belei en dat ons nederig leef en dat ons elkaar helpt om oop en eerlijk voor u te leef. Ons dank u, Heere, voor die gemeenschap wat u voor ons gegeven hebt in Christus en ook met elkaar. En ons bid dat u dit verder zal bouwen en dat u ons zal laten groeien in een dieper kennis van ons Heer Jezus Christus, een dieper liefde voor hem en ook een liefde voor elkaar. Help ons ook, Heere, om vanuit hierdie geloof en die toewijding aan Jezus ons dagelijkse werk te doen. Om morgen weer daarmee aan te gaan, wil u ons daarvoor die moed en die kracht en die vreugde geven. Heer, ons wil dit alles bid in die naam van Christus, ons Heer. En ons bid het uit genade. Amen. Ons gaan nou ons geloof belei en ons sing daarna Psalm 145 vers 2, 3 en 12. Ons kan God nooit voldoende prijzen, Psalm 145. En die geheimenis van zijn liefde is voor ons te diep. Laat ons samen ons geloof belei en ons doen dit staande. Dit is wat ons samen met die christelijke kerk van alle eeuwen gloeien. Ik gloeien in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zij enige geboren Zoon, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria. Wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterven het en begraven is en neergedaald het naar die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaren het naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Waar vandaan is al kom om die levendes en die dooies te oordeel? Ik glo in die Heilige Geest. Ik glo aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Laat ons nou onze offergaves aan de Heere aanbied. En daarna zing ons laatste lied vanavond, Psalm 134. En dit verwijst ook naar die werk van die hoëpriester wat voor Israël die seën gegee het. Dus laat die Heer se seën met ons gaan vanwe die hoëpriester se werk wat voltooi is. Christus se versoeningswerk. ook die zegen van God voor jullie geven. En ik doe dit vanavond met die woorden aan het einde van Hebreeërs brief, Hebreeërs 13 vers 20 en 21. Mag die God van die vrede, wat die groot Herre van die schapen, namelijk onze Heer Jezus Christus, door die bloed van die eeuwige testament uit die dode teruggebrengt, jullie volmaak in elke goede werk, om zij wil te doen, door in jullie te werk wat welbehagelijk is voor hem, door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen.